Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters, belangstellenden. Wij mogen voortgaan met dit heerlijk en kostbaar evangelie naar Johannes. En vanavond is het 10e hoofdstuk aan de beurt. En dat is zeker niet het onbekendste hoofdstuk van dit evangelie. Het hoofdstuk over de goede herder. Ik lees u uit de Telos-vertaling een groot deel van Johannes 10 voor. Voorwaar, ik zeg u, wie niet binnengaat door de deur in de stal van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. 7. Jezus dan zei opnieuw, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnengaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder legt zijn leven af voor de schapen. Die huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft ze en verstrooit de schapen. En de huurling vlucht omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. En ik leg mijn leven af voor de schapen. En ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik toebrengen en zij zullen naar mijn stem horen en zij zullen één kudde, één herder worden. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven afleg, opdat ik het weer neem. Niemand neemt het van mij. Maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Vers 25. Jezus antwoordde hun, ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn schapen behoort, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand. Mijn Vader die ze mij heeft gegeven is groter dan allen. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. 32. Vele goede werken heb ik u getoond van mijn Vader. Op welk van die werken stenigt u mij? 34. Staat er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden? Als hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam en de schrift kan niet verbroken worden, zegt u van hem die de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden, u lastert, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Als ik niet de werken van mijn Vader doe, gelooft mij niet. Maar als ik ze doe en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en weet dat de Vader in mij is en ik in de Vader. Tot zover de lezing van het woord van God. Ik zei het u al, beste vrienden, dat dit een zeer bekend hoofdstuk is. En het gevaar daarvan is dat we geneigd zijn een dergelijk hoofdstuk dan ook te veel op zichzelf te bezien, los van het grote verband waarin het staat. En u hebt de vorige keren al gemerkt dat ik juist graag die lijnen wil proberen door te trekken, ook vanuit de vorige hoofdstukken. Want eigenlijk is het één aan één gesloten verband al vanaf hoofdstuk 7... want dat gaat naadloos over in hoofdstuk 8. En dat gaat weer over in hoofdstuk 9, zonder enige onderbreking. En hoofdstuk 10, daar vinden we zelfs aan het begin, in het eerste vers, niet eens een historische voorval vermeld. Als de Heer Jezus aan het eind van hoofdstuk 9 aan het woord is, dan gaat dat zonder enige onderbreking verder in hoofdstuk 10. Dus hier is de scheidslijn wel het minst gerechtvaardigd. Het is het directe vervolg van de woorden en ook van de gebeurtenissen die in hoofdstuk 9 hebben plaatsgevonden. En ik denk dat er vooral twee dingen zijn die dat heel duidelijk maken. En die ook heel nodig zijn om dit hoofdstuk goed te begrijpen. En niet alleen maar stil te blijven staan bij hele mooie dingen, zoals de Heer Jezus die de goede herder is en zijn leven stelt voor de schapen. Vaak komen wij niet verder dan dat en missen we heel veel van het hoofdstuk doordat we die grote lijnen niet onderscheiden. Laten we heel in het kort nog even zien wat in hoofdstuk 9 voor ons van belang is vanavond. In de eerste plaats een eenvoudig man die vanaf zijn geboorte blind was. Een eenvoudig, want zulke mensen kregen geen opleiding of opvoeding. Ze waren alleen maar geschikt om te bedelen. Maar deze man ontmoet de Heer Jezus en de Heer Jezus opent zijn ogen. En hij ontvangt het licht. We hebben al gezien, ook in hoofdstuk 8, hoe belangrijk die gedachte van het licht is. En dat is zeker ook bij deze blindgeborene die het licht in de ogen ontvangt. Maar in hoofdstuk 10, we hebben dat niet gelezen, maar daar staat in vers 22 dat het feest van de tempelwijding was. En de voetnoot in de Telos-vertaling zegt dat is het zogenaamde Chanukka-feest. Ter herdenking van het herstel en de reiniging van de tempel door Judas de Maccabeer in 164 voor Christus. Na de ontwijding daarvan door Antiochus Epiphanes. Dat is een feest dat ook vandaag door de Joden nog steeds gevierd wordt. Hoofdstuk 7 begon met het Loofhuttenfeest en dat ging achter elkaar door. Dat is meestal zo in september. En dat Chanukka-feest is 2 maanden later. In december. In de winter, dat staat hier ook, het was winter, aan het eind van vers 22. In de winter, in de donkerste maand, was daar het lichtfeest. En u weet, daar worden ook speciale kandelaren dan aangestoken. En het herinnert aan de vreselijke ontwijding van de tempel door die Grieks-Syrische koning Antiochus Epiphanes, die een beeld van de hoofdgod van de Grieken daar had neergezet, een afgodsbeeld. En dankzij de Maccabeën is die tempel weer gereinigd, schoongeveegd, zijn de vijanden verjaagd en is die tempel opnieuw gewijd aan de dienst van God. Daar is opnieuw het licht van God ontstoken. En het is heel merkwaardig dat midden in dit hoofdstuk gesproken wordt over dat lichtfeest. In dezelfde maand waarin ook christenen lichtfeest vieren, het kerstfeest, zo hebben ook de Joden een lichtfeest in december, in die donkerste maand, het Chanukka-feest. Dus je ziet, hoewel een beetje verborgen, dat ook in dit hoofdstuk daar nog steeds zinspelingen zijn op het licht. Die blindgeborene had het licht ontvangen. Niet alleen maar het licht in zijn ogen, maar wat veel belangrijker is, want die genezing van de ogen was maar een symbool voor de eigenlijke boodschap van het hoofdstuk. Wat veel belangrijker was, dat was dat hij het licht in zijn ziel had ontvangen. En dat hij de Heer Jezus had leren kennen. En we hebben gezien hoe hij groeide in de kennis van de Heer Jezus. En naarmate hij de Heer Jezus beter leert kennen, worden de geestelijke leiders van het volk steeds bozer op hem. En vervreemdt hij zichzelf steeds verder van die leiders. En op het moment dat hij eigenlijk, of bijna het hoogste stadium heeft bereikt, dan lezen we zomaar in vers 34 aan het einde van hoofdstuk 9... 9 vers 34, dat ze hem uit de synagoge wierpen. Met andere woorden, hier gebeurt iets heel ergs. Dit is de godsdienst die van oudsher de dienst van de Heere God op aarde was. En nu zien we dat als God zijn zoon in deze wereld zendt en mensen genezen worden, hun ogen, de ogen van hun hart gaan open en ze leren hem herkennen en onderscheiden en dienen, vereren, dan is er in dat systeem voor hen geen plaats meer. Vandaag de dag is daar trouwens nog niets veranderd. Als iemand vandaag ook in het Jodendom de Heer Jezus aanvaardt, dan stoot de synagoge hem uit. En dat is hier gebeurd. Het ene grote punt, ik zei u dat er 2 waren, het ene grote punt is dat voor, en nu ga ik de beeldspraak van hoofdstuk 10 gebruiken, dat voor de schapen van de grote goede herder in het Jodendom, ik zou bijna zeggen in de schaapskooi van het Jodendom, geen plaats is. Maar dat ze uitgeworpen worden. De tweede grote gedachte is dat de geestelijke leiders, waar ik het net al even over had, geestelijk blind zijn. Dat hebben we gezien aan het eind van hoofdstuk 9. Zij zijn blinde leidslieden, zoals Paulus ook noemt in Romeinen 2. Blinde leidslieden die een blind volk leiden. Ze hebben een enorme hoop godsdienstige bagage bij zich. Ze weten heel veel van de Bijbel. Het zijn knappe schriftgeleerden. Maar ze theoretiseren. Ze kennen God niet. Vandaag las ik toevallig in een boek waar verwezen werd naar het boek Job. En waarin stond, die vrienden van Job kenden God niet, maar ze wisten wel ontzettend goed over hem te theoretiseren. Hele theorieën hingen ze over hem op. En die sloegen nergens op. En aan het eind wordt de Heer boos op die drie vrienden en dan zegt hij, jullie hebben niet recht gesproken van mij zoals mijn knecht Job. En dat is heel merkwaardig. Want wat doet Job? Heeft hij recht gesproken van de Heere God? Hij klaagt hem aan. Hij moppert op God omdat God niet doet wat hij wilde. Omdat God hem ziek gemaakt had, terwijl dat helemaal niet past in de voorstellingen die Job had. Maar als ik het eens zo mag formuleren, je kunt beter met God bakkeleien, beter twistgedingen voeren, want dan ben je tenminste met hem in gesprek. We hadden een studentenweek, een toerustingsweek noemen we dat, van geestelijke toerusting voor deze studenten. Zo midden tussen de colleges, een week met vooral toespraken van allerlei mensen die we daartoe uitnodigden. En straks mocht ik zelf de week afsluiten, vrijdags hebben ze altijd vrij, de week afsluiten. En toen heb ik over dat vers uit Job iets gezegd. Over die vrienden die niet recht spraken over God, terwijl ze de prachtigste theorieën hadden over God. En de wereld is vol van mensen die hele mooie theorieën hebben over God en die daar prachtig over kunnen vertellen. Theologiseren, filosoferen, theoretiseren, noem het maar op. En ik zeg ook niet dat dat verkeerd is. Maar als het gebeurt door mensen die niet werkelijk een persoonlijke ontmoeting met de Heere God hebben gehad. Die niet werkelijk met hem praten. Die geen gesprekken met hem voeren. Die geen echt contact met hem hebben. Daar kun je dan beter Job hebben. Er deugt vaak niet veel van wat hij zegt en het lijkt soms nergens naar bij de Heere God zegt. Die drie vrienden hebben niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job, die had recht van de Heere gesproken. Want, als ik het er zo uitdrukken mag, die nam tenminste de Heere serieus. Als je boos op iemand bent, dan neem je hem serieus. Je kunt beter boos op iemand zijn dan hem volstrekt te negeren en doen alsof die lucht is. Job nam God bloed serieus. Maar al die mensen die over God theorieën ophingen, die drie vrienden, daar heb je niks aan. Die schriftgeleerden, die fariseeën waren zulke mensen. Ze wisten ontzettend veel over God. Maar ze kenden God niet. Job ook niet zo best, maar aan het eind mag Job toch zeggen, ik had uit de verte van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Toen was er een echt contact ontstaan. En dat zijn schapen, Nieuw Testamentisch gesproken, schapen van de goede herder. Dus wat de Heer Jezus hier doet, als hij nu in hoofdstuk 10 over de goede herder gaat spreken, dat is heel duidelijk nog eens neerzetten waar die geestelijke leiders staan. Wat hun rol is, hun positie. En ook wat zijn positie is. En hoe hij staat tegenover die schapen die van hem zijn, en voor wie in dat religieuze systeem van toen geen plaats is. Moeten we goed bedenken hoe actueel deze dingen zijn. Want ook het christendom kan in heel veel opzichten precies dezelfde karaktertrekken aannemen. Want het is niet eigen aan het jodendom. Het is eigen aan alle godsdienst die geen persoonlijke relatie meer heeft met God, maar wel ontzettend goed over God weet te theoretiseren. En het kan ook in het christendom gebeuren dat je te maken hebt met een denkwereld waar wel hele orthodoxe, want deze mensen waren natuurlijk ook oer-orthodox, heel orthodox over God gepraat wordt. Volgens de oude lijnen, de oude belijdenissen, noem maar op. Waar wel heel veel over God getheoretiseerd wordt, maar niet gesproken wordt vanuit een persoonlijke relatie met de Heere God. En vergeet het dan maar. Weet je wat je dan ook ziet? Als in zulke systemen mensen geen persoonlijke relatie met de Heere God hebben, dan worden zulke mensen als de blindgeborenen uitgeworpen. Ik weet bijvoorbeeld hoe moeilijk jonge mensen het hebben die in zulke milieus zeggen dat ze de Heer Jezus lief hebben. Ja, precies hetzelfde als de blindgeborenen, die enthousiast tot ontdekking zijn gekomen dat ze een schaap van de goede herder zijn. Ze worden dan niet letterlijk de kerk uitgestoten, maar ze worden vaak wel met de nek aangekeken. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis zich elke keer weer. En het is droevig gesteld met een kerk waarvoor de mensen die de ogen van het hart zijn opengegaan en die schapen van de goede herder zijn, eigenlijk niet meer in tel zijn. Het ziet er niet best uit voor zo'n kerk. Dan zegt de Heer Jezus dat daar een stal van de schapen is. De schaapskooi in vers 1. Dat is Israël, dat moeten we even goed bedenken. Dat is in eerste instantie Israël. Maar het eerste merkwaardige is dat niet alle schapen in die schaapskooi schapen van de Heer Jezus, van de goede herder zijn. Er zijn ook allerlei andere herders. Maar dat zijn eigenlijk huurlingen, zegt vers 12. Dat zijn geen echte herders. Je hebt die drie groepen mensen met betrekking tot die schaapskooi. Je hebt de herder, de goede herder. Je hebt huurlingen. Die hebben ook schapen onder zich en de schapen volgen hen ook wel. Maar de huurlingen hebben geen werkelijk hart voor de schapen. En dan heb je nog dieven en rovers, zegt het eind van vers 1. En u vindt die dieven en rovers nog eens in vers 8 en in vers 10. Nou, hoe je dat nou precies wil onderscheiden, dat maakt me niet zoveel uit. Want of het nou huurlingen zijn of dieven en rovers, de schapen gaan hun niet ter harte, ze brengen de schapen schade toe. Of je in de tijd van de Heer Jezus nu wil denken aan de fariseeën en schriftgeleerden, of dat je wil denken aan de Romeinen die hen uitbuiten. Het gaat om mensen die profiteren van de schapen. Profiteren, maar niet zich voor de schapen inzetten. De valse leiders profiteren. Zij zoeken gewin. Dat kan geld zijn. Heel vaak is het eer en aanzien en macht. In 1 Petrus 5 wordt daar heel duidelijk voor gewaarschuwd. De dief en de rover neemt wederrechtelijk tot zich wat hem niet toekomt, wat niet van hem is. En hij werpt zichzelf op alsof hij de herder is. De huurling wordt door een ander betaald. Hij doet het voor geld, niet uit liefde. Hij laat zich betalen, maar de schapen gaan hem niet ter harte. Zo gauw er een wolf komt, dan laten ze de schapen ook in de steek. Tot vandaag aan de dag is dat het verschil tussen een werknemer, wie de zaak niet werkelijk ter harte gaat, die alleen maar in dienst is voor een inkomen, en de man die met heel veel liefde en toewijding de zaak heeft opgebouwd. Wat een verschil vaak. Er zijn mensen die komen binnendringen. Het zijn dieven en roven. Eigenlijk denkt de Heer Jezus hier ook in die geestelijke leiders. Want het verschil tussen een dief en een rover en de goede herder is dat de goede herder door de deurwachter wordt binnengelaten. Dat wil zeggen, die komt binnen door de poort. En als je niet door de poort binnenkomt en je wilt toch naar binnen, dan zul je langs een andere weg naar binnen moeten sluipen. Dan breek je een gat in de muur van zo'n schaapskooi. Dat was alleen maar een omheining zonder dak. Maar je probeert binnen te komen. Dan ben je een dief en een rover. Je hebt je wederrechtelijk toegang verschaft tot de schaapskooi. Elk van die fariseeën en schriftgeleerden was in dat opzicht een dief en een rover. Want ze kwamen niet binnen met volmacht. Volmacht, dat heb je van de deurwachter. De deurwachter is de portier. Hij laat alleen de goede herder binnen. Sommigen hebben bij die deurwachter gedacht aan Johannes de Doper. Ik denk dat je vooral aan God zelf zult moeten denken. God is het die de goede herder, mag ik het zo zeggen, sanctioneert. Die heel duidelijk maakt voor iedereen, en God doet dat letterlijk met een stem uit de hemel tot drie keer toe. Met een stem uit de hemel duidelijk maakt, dit is hem. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. God zegt, dit is de man die recht heeft op de schaap. Deze geestelijke leiders hadden deze volmacht niet die de Heer Jezus had. Maar dan staat er, de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen naar buiten. Maar dat betekent dat er dus ook schapen zijn in de stal die niet van hem zijn. En dat klopt. We hebben in Johannes 8 gezien. alle Joden waren nageslacht van Abraham. Maar ze waren niet allemaal kinderen van Abraham. Kinderen van Abraham waren alleen diegenen die ook leefden uit het geloof dat Abraham had. Wordt door Paulus uitgewerkt, heel mooi, in Romeinen 4, weet u wel. Prachtig, dat verschil. Ware kinderen van Abraham wandelen ook in het geloof van Abraham. Valse kinderen van Abraham zijn alleen maar biologische nakomelingen, maar die niet het geloof van Abraham hebben. Zo is het hier ook. Er zijn heel wat schapen in die stal, maar dat zijn geen schapen van de goede herder. Dan wordt het nog frappanter. Hij leidt die schapen naar buiten. En dit is een van de dingen die in dit hoofdstuk het meest over het hoofd gezien worden. Wat betekent dat? Hij leidt zijn schapen naar buiten. En ik kan dat alleen maar verstaan in het licht van wat we in hoofdstuk 9 vonden van deze blindgeborene die, als hij de Heer Jezus heeft leren kennen, uitgeworpen wordt. Met andere woorden, die schaapskooi die onder leiding staat van dieven en rovers, die zegt van de schapen van de Heer Jezus, voor jou is er geen plaats, ga eruit. En de goede herder zegt in hoofdstuk 10, dat past precies in mijn plannen. Want al degenen die mij toebehoren in Israël, die ga ik zelf uitleiden. Als je dit doordenkt, is er niets zo kwetsend tot op de dag van vandaag voor het Jodendom als wat je hier ziet. Daarom is het maar goed dat zoveel mensen het over het hoofd zien, zou ik bijna zeggen. Maar het staat er echt. En als u het wilt begrijpen dat dat inderdaad de bedoeling is, dan vind je dat al in Handelingen 2 heel duidelijk aangegeven. Als de mensen, de Joodse mensen daar op de Pinksterdag aan Petrus vragen, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus dat ze zich moeten bekeren en dat ze zich moeten laten dopen. En die doop zal een scheidslijn zijn tussen henzelf en het volk. Want, zegt Petrus, laat u behouden, niet alleen van de zonde, niet alleen van de dood, niet alleen van de Satan, laat u behouden van dit verkeerde geslacht. Je moet gered worden van dat verkeerde geslacht dat de Messias gekruisigd heeft. En tot op de dag van vandaag beseft elke Jood dat, je kunt best zeggen, de Heer Jezus is de Messias. Nou, dat vinden ze niet fijn, maar dat wordt geaccepteerd. In elk geval wordt getolereerd. Of in elk geval jij wordt getolereerd. Tot op het moment dat je laat dopen. Dan wordt er een begrafenismaaltijd gehouden door je familie. En dan besta je niet meer, dan ben je dood. Die mensen hebben vaak heel wat beter begrepen wat de doop werkelijk betekent dan wij. De doop betekent een radicale scheiding tussen mij en de wereld. En dat betekent voor de Jood tussen hemzelf en de religieuze wereld waaruit hij afkomstig is. En dat is heel belangrijk. De Heer Jezus zegt, jullie gooien de schapen eruit. Ik leid ze eruit. Jullie willen ze niet meer hebben? Dat komt goed uit. Want ze horen ook niet meer bij jullie. Ik leid ze uit. Elke Jood die de Heer Jezus toebehoort, wordt uitgeleid uit de stal. Dan moet ik er even tussendoor vertellen. Ik vind het heerlijk om die berijmde psalmen te zingen. Maar niet alle berijmingen zijn theologisch helemaal verantwoord. Want berijming is mensenwerk. En als er daarom staat in psalm 87... dat de heiden die tot geloof komt bij Israël wordt ingelijfd, dan staat dat niet in psalm 87, maar wel in de berijming. Ik zou bijna ondeugend zeggen, dus je kunt de psalmen maar beter zingen zoals ze in de opwekkingsbundel staan, want daar worden ze onberijmd gezongen. Dat is dichter bij de schrift. Want we worden niet bij Israël ingelijfd. Dan gaat uw hele theologie overhoop vanavond, maar dan moet u maar tegen kunnen. Het is net andersom. Als een Israëliet tot geloof komt, dan wordt hij uit Israël uitgeleid. Dat is precies het tegenovergestelde. Maar zegt u, bijna wanhopig, waar wordt die arme persoon dan heen geleid? Ah, goede vraag. De heiden die tot geloof komt, is niet zo dramatisch, maar in feite gebeurt daar hetzelfde mee. De heiden die tot geloof komt, die wordt uit het heidendom uitgenomen. Is niet zo dramatisch als bij Israël, want daar waren ze toch van oudsher het volk van God. Daarom is dit hier zo'n geweldige verandering. Geweldige ingreep. Als volk van God. Zoals we ook lezen in Hebreeën 13, waar tot Hebreeuwse geloven, Joodse gelovigen gezegd wordt, dat als we de Heer Jezus willen horen, dat ze uit de legerplaats moeten gaan. Dat is de oud-testamentische taal, de legerplaats, daar was het volk van God. Maar Christus hadden ze uit de legerplaats uitgeworpen, had buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem geleden. Wel, als je bij de Heer Jezus wil horen, zegt hij daar tegen de Hebreeuwse gelovigen, dan kun je niet in het Jodendom blijven. Dan moet je het Jodendom verlaten. En dan moet je bij de Heer Jezus horen, want in elk systeem, en dat geldt ook vandaag voor elke christelijke kerk die zich christelijk noemt en voor Christus geen plaats meer heeft. Waar Christus effectief uitgeworpen wordt. daar horen wij ook niet. Ga uit de legerplaats, zegt de schrijver daar. Want daar is Christus niet meer. En als Christus er niet meer is, kunnen wij er ook niet meer zijn. De goede herder leidt zijn schapen nog altijd uit de stal. Niet alleen uit de Joodse stal, maar ook uit elke heidense stal. En ook uit elke naam-christelijke stal, zodra Christus daar geen plaats meer heeft. Als de Heer Jezus daar niet meer werkelijk geëerd wordt, zoals de schrift hem beschrijft, maar een eigen Jezus daarvoor in de plaats wordt gesteld van eigen maaksel, dan is daar voor ons ook geen plaats meer. En dan maakt me niet uit of dat een vrijzinnige kerk is of een orthodoxe kerk. Denk daar maar eens over na. Een Jezus van eigen maaksel betekent dat de ware Christus der schriften uitgeworpen is. Dan vraag ik weer, waar worden ze dan heen geleid? Wel, 1 Korinthe 10, ik meen dat het vers 31 is, daar zegt, er zijn drie groepen van mensen in de wereld. Joden, Grieken, zeg maar heidenen, en de gemeente van God. De gemeente van God betekent niet dat wij bij Israël worden ingelijfd, maar dat de Joden uit het Jodendom wordt genomen. Niet wij in het Jodendom er binnen. De Jood wordt uit het Jodendom genomen, de heiden wordt uit het Heidendom genomen en samen vormen ze iets totaal nieuws. Ze worden niet ingelijfd bij iets wat er al was. Ze vormen het samen totaal nieuws. Dan zou ik helemaal even ze twee ook nog moeten uitleggen om dat duidelijk te maken, want dan vind je dat ook heel uitvoerig. Maar dat zou nou een beetje te ver voeren. Iets heel nieuws en dat is het lichaam van Christus. Dat is de gemeente van God op aarde. En de gemeente is dus niet het geestelijk Israël. We worden niet bij Israël ingelijfd. Maar elke Israëliet die tot geloof komt, wordt bij de gemeente ingelijfd. Dat is precies het tegenovergestelde. En daar zit heel wat aan vast. Als er losse delen zitten, losse draadjes in het betoog, althans voor u in uw beleving, dan mag u dat straks rustig vragen. Maar dat zou nu te ver voeren als zijpaadje. Maar let op dit merkwaardige. De schapen worden uitgeleid. En ze volgen de goede herder. Ze volgen niet de vreemde. Dan kijkt hij weer die fariseeën en de schriftgeleerden aan. En hij zegt als het ware, ach, is het toch geen wonder dat die blindgeboren nu naar jullie luistert. Hij kent jullie stem niet. Jullie stem is die van de vreemde, van de dief en de rover. Het gaat heel ver hoor. Deze mensen hebben goed geluisterd. Ik denk wel eens dat ze het vaak veel beter begrepen hebben dan wij die in hoofdstuk 10 helemaal niet meer beseffen dat het hier nog steeds gaat om die geweldige botsing tussen de geestelijke leiders van het volk aan de ene kant en de Heer Jezus aan de andere kant. Dat beseffen wij hier al lang niet meer. Omdat we niet in samenhang lezen, zei ik al. Maar hij spreekt nog steeds tegen deze mensen. Trouwens, het staat ook vers 6. In deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar ze wisten niet wat het was dat hij tot hen sprak. Nou ja, ik heb ze misschien nog te veel in de lucht gestoken. Dat zij het beter begrepen. Maar in elk geval blijft waar wat ik net zei, dat een heleboel van ons vandaag ook niet meer weten. Wat de beeldspraak betekent waarin hij spreekt. Nu gebruikt hij in het volgende gedeelte een dubbele beeldspraak. Ik ben de deur, zegt hij, en ik ben de goede herder. Dat is niet hetzelfde natuurlijk en het is beide belangrijk. Het betekent om tot Gods volk te behoren, en dan bedoel ik niet Israël, maar dan bedoel ik wat in het Nieuwe Testament Gods volk is. Zoals Jacobus dat zegt in Handelingen 15, dat God erop bedacht is geweest uit alle volkeren voor zijn naam een volk bijeen te vergaderen. Over dat volk heb ik het dus. Dus niet Israël, maar een volk uit alle volkeren. Let op dat uit. Uitgenomen uit alle volkeren. Over dat volk gaat het hier. Om bij dat volk te horen, daarvoor is de Heer Jezus de deur. Dat wil zeggen, niemand kan om hem heen. Dat mag wel eens duidelijk gezegd worden tegen die mensen die denken dat uiteindelijk een grote massa mensen is die tot behoudenis komt. En dan maakt het niet uit, wordt gezegd, of het nou hindoes zijn, of boeddhisten, of islamieten, of joden, of christenen, of wat dan ook. Dit zeg ik. Niemand zal ooit tot Gods volk behoren als hij niet door de deur is ingegaan. Handelingen 4 vers 12. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van de Heer Jezus Christus. Hij is de deur. Alle anderen zijn dieven en rovers. Dus hij zegt niet alleen ik ben door de deur binnengelaten door de deurwachter. Je ziet, soms verschuift die beeldspraak, dat maakt het wel eens wat moeilijk. Maar nu zegt hij is ook zelf de deur. Maar nu gaat het ook niet om de deur van de schaapskooi, maar om een deur van dat nieuwe volk van God. Om daarbij te horen is hij de deur. Hij is binnengelaten door de deur van de schaapskooi, hij haalt zijn eigen schapen eruit en brengt ze op een totaal nieuw terrein. En om op dat nieuwe terrein te komen, daarvoor is hij de deur. Hij is de toegang. Dat nieuwe terrein wordt ook niet een nieuwe schaapskooi genoemd. Misschien wil ik daar nou niet te veel aan vastknopen, maar het is ook wel opmerkelijk. Die schaapskooi had ook een echte muur, zoals je dat vindt, die middelmuur der omtuining, zoals dat in de Statenvertaling heet in Efeze 2, die uit de wet en de geboden bestond, waardoor dat volk streng was afgescheiden van alle volken. Maar goed, in elk geval, hier wordt niet over een nieuwe stal gesproken. Maar tot dat terrein waar zijn volk vergaderd wordt, daarvoor is hij de deur. Alleen als iemand door hem binnengaat, zal hij behouden worden. En niet alleen maar gaat het dan om de behoudenis als zodanig, om het tot hem komen en het eens van altijd gered worden, maar het gaat ook om weide vinden. Het gaat ook om voedsel van hem te ontvangen elke dag. En dan komt de tweede beeldspraak. Ik ben de goede herder. Hij is de deur, hij is degene die binnenleidt in dat gezelschap van degene die hem toebehoren, maar hij is ook een herder. Wat doet een herder? De beeldspraak is zo bekend, we hebben een paar psalmen gezongen die beeldspraak bevatten. En dan hebben we nog niet eens psalm 23 gezongen, doen we straks misschien nog. Maar u kent de beeldspraak bij de profeten, in Jesaja 40, Ezechiël gebruikt die in Ezechiël 34, Jeremia gebruikt in Jeremia 31... In Zacharia 11 vinden we de beeldspraak, hoofdstuk 13. In het Nieuwe Testament, in de gelijkenis van de herder met de 100 schapen. We vinden het meermalen in de brieven. In Hebreeën 13 en in 1 Petrus 5 wordt gesproken over de opperherder of de grote herder. Heel bekend beeld door de hele schrift heen. God als de herder van zijn volk. En als hij herder is, dan is dat dat hij voor hen zorgt. Door hen weide te geven, voedsel te geven en aan de stille wateren te brengen waar ze gelaafd worden. Hij zorgt voor hen door hen te beschermen tegen de wilde dieren. Hij zorgt voor hen als ze verwond zijn om hun wonden te verzorgen, te balsemen. Hij zorgt voor hen als er andere gevaren dreigen. Dus positief, hij voedt hen, hij verzorgt hen, hij laaft hen. Negatief, hij beschermt hen tegen alle gevaren. Dat is de goede herder. Want David wordt gezegd, als hij voor Saul wordt geleid, Saul vraagt, kun je het wel opnemen tegen Goliath? Dan zegt hij, ik ben een herder. En als de leeuw en de beer kwamen, dan sprong ik voor de schapen in de bres. En dan vocht ik met de leeuw en de beer. Zo zeer gingen mij de schapen ter harte. Ik beschermde de schapen met mijn leven. Sommige vertalingen zeggen, de goede herder zet zijn leven in voor de schapen. Misschien is dat ook wel de oorspronkelijke gedachte. En elke goede herder doet dat. Hij stelt zijn leven in de waagschaal. Maar eigenlijk kun je het ook wat verder vertalen. En dan staat er, hij legt zijn leven af voor de schapen. En dat is veel treffender natuurlijk. Want dan betekent het dat de Heer Jezus hier voorspelt, voorzegt, niet alleen maar dat hij zijn leven in de waagschaal zal stellen, maar dat hij daadwerkelijk zijn leven zal overgeven in de dood. Sommigen durven niet zo ver te gaan in de vertaling, maar ik denk dat dat toch echt de gedachte is. En dat wordt er eigenlijk ook wel bevestigd als ik even vooruit grijp in vers 17 en 18. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven niet alleen maar in de waagschaal stel, maar het daadwerkelijk afleg, opdat ik het weer neem. Daar ziet u het. Hij is dus niet alleen maar een herder die bereid is zijn leven in te zetten als de schapen bedreigd worden, maar misschien nooit dat leven zal verliezen. Nee, dit is een herder die zo ver gaat dat hij zijn leven ook daadwerkelijk voor de schapen aflegt. Daadwerkelijk sterft, want er staat achter dat hij dat leven dan ook weer op zal nemen in de opstanding. Niemand neemt dat leven van hem. Dat is ook later in vervulling gegaan in Johannes 19. Hij werd niet gedood. Hij legde zelf zijn leven af, precies zoals het hier staat. Er staat alleen het Johannes-evangelie. Die evangelie die meer zijn menselijke kant beschrijven, benadrukken dat hij gedood werd. En dat hij tenslotte de laatste adem uitblies. Maar die evangelie die meer zijn goddelijke kant benadrukken, zoals vooral het Johannes-evangelie, daar is hij degene die in goddelijke volmacht zijn leven daadwerkelijk aflegt. Hij gaf zijn ziel over in de dood en op zijn tijd, op de dag van de opstanding, nam hij dat leven ook weer tot zich. Ik heb macht, of zeg maar volmacht. Ik heb gezag, bevoegdheid. Dat kun je allemaal zo vertalen in vers 18. Om dat leven af te leggen en het weer te nemen. Maar hij doet dat in gehoorzaamheid en afhankelijkheid. Daarom staat er pal achter. Dit gebod heb ik van mijn vader ontvangen. Maar nog even een paar woorden die we beslist niet mogen vergeten. En dat is vers 16. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Je houdt het niet voor mogelijk wat men allemaal niet aan fantasie op dit vers heeft losgelaten. Dat komt weer omdat men niet las in de samenhang. Alles wat dan tot nu toe gesproken is, dat gaat dan over ons, de gemeente, meent men. De gelovigen die nu de Heer Jezus toebehoren. En dan komt natuurlijk de vraag op, wie zijn dan wel die andere schapen? De mormonen hebben daar een hele theorie over. Om het te laten zien hoe de Heer Jezus in Amerika ook nog een heel nieuw werk begonnen zouden zijn. Dat zouden zij dan zijn en dat zijn die andere schapen. Nou, kan de Jehovah's getuigen er ook nog bij halen. Iedereen heeft alweer zijn andere fantasie op dit vers losgelaten. Terwijl het zo doodsimpel is. Zolang je maar in de gaten houdt dat de Heer Jezus tot dusver gesproken heeft over de schapen die afkomstig zijn uit de schaapskooi van Israël. Want daarover ging het tenslotte. Die schaapskooi wierp schapen uit, hoofdstuk 9. En de schapen worden ook door de Heer Jezus zelf actief uitgeleid. En de andere schapen, dat zijn u en ik. Hier geeft de Heer Jezus aan. Dat de schapen die hij uitleidt uit Israël niet alleen zullen blijven. Aan de ene kant immers zou het kunnen lijken dat hij maar een heel beperkt werk heeft. Hij komt tot heel Israël en hij krijgt maar een heel klein deel van Israël. Zoals Romeinen 11 vers 5 het noemt, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Waar Paulus ook bij hoorde. Elke bekeerde Jood hoorde daarbij. Het lijkt me of hij een heel kleine buit krijgt. Nee. Want evengoed gaat hij schapen werven uit alle volkeren. Waardoor het uiteindelijk een reusachtige buit is geworden. Want ook al die andere schapen die niet van deze stal zijn, de stal van Israël, die zijn erbij gekomen. Die zijn niet, nog eens voor alle duidelijkheid, die zijn dus niet in de stal van Israël ingelijfd. We zijn niet bij Israël ingelijfd. Sorry voor die mooie berijmde psalmen. Zij zijn uit Israël weggehaald en wij zijn uit de volkeren weggehaald. En we zijn samen één heel nieuw volk. Het zal worden, zegt de Heer Jezus, één kudde en één herder. En om die ene kudde met die ene herder te hebben, was hij bereid zijn leven af te leggen in de dood. En het ook weer op te nemen in de opstanding. De mensen begrijpen daar niets van. Ze kunnen dit zelfs alleen maar aan de duivel toeschrijven. Dat is dat verschrikkelijk. Als mensen dingen niet kunnen verwerken, en dat niet alleen als ze hen tegen de borst stuiten, als ze intuïtief toch wel aanvoelen dat deze woorden een hele denkpatroon over hoop gooien, dan is dit de reactie. Het is de onmacht van de mensen. Om dan te zeggen, hij heeft een demon, hij spreekt wartaal. Anderen zeggen dan weer, nee, dat kan toch niet waar zijn, dit zijn toch geen woorden van de bezetenen. Kan een demon soms ogen van blinden openen? Goed, dan maken we een sprong van 2 maanden. Het vorige, als we de tekst goed verstaan, hangt allemaal nog steeds samen met hoofdstuk 7, het Loofhuttenfeest. Die gebeurtenissen volgen allemaal vrij snel op elkaar, moeten we aannemen. Maar hier zijn we in december. Het was het feest van de tempelwijding, ik heb daarover gesproken. En de schrijver, de Heilige Geest, zet deze dingen vlak achter elkaar, omdat de Heer Jezus bij dat Chanukka-feest, dat lichtfeest, het feest van de tempelwijding, opnieuw spreekt over zijn schaap. De leiders zeggen in vers 24, zeg het nou toch eens ronduit. Bent u nou de Messias, ja of nee? Mensen willen graag haring of kuit. Ze willen helderheid. Die helderheid hadden ze natuurlijk al lang kunnen hebben, want helderheid zit hem niet zozeer in klare en duidelijke uitspraken. De Heer Jezus had al vele tekenen gedaan en toch zeiden ze in Matthäus 16 tegen hem, kunt u nou niet eens een teken doen? Dat bewijst alleen maar dat mensen niet kunnen zien. En dan helpt het niet of je nog een teken doet. Zo is het hier ook. Hij had ontzettend veel tekenen gedaan die bewezen dat hij de Messias was en nog veel meer dat hij de Zoon van God was. Toch vragen ze, zeg nou eens eerlijk, bent u nou de Messias, ja of nee? En dan zegt de Heer Jezus ook, ik heb het u gezegd en u gelooft niet. En dan beroept hij zich niet op zijn woorden, maar op zijn werken. Want die werken,
die
hadden kunnen aantonen wie hij was, de Messias, de Zoon van God. Maar dan zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks in vers 26. U gelooft niet, waarom niet? Hij had kunnen zeggen omdat jullie zo koppig zijn. Hij had kunnen zeggen omdat jullie verblind zijn. En dat is allemaal wel waar. Maar hij zegt het zo. Jullie horen niet bij mijn schapen. Hier wordt die drastische scheidingslijn duidelijk. Jullie horen niet bij mijn schapen. Eigenlijk zit daar iets heel radicaals in, zo van, jullie kunnen het ook niet zien. De schapen van de goede herder en de andere schapen, dat is een scheidslijn als tussen wat we vonden in hoofdstuk 9. Degene wier ogen zijn open gegaan en degene die kunnen zien met hun ogen, maar steken blind zijn. Het is de scheidslijn tussen de blinden en de zienden. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier weer opnieuw, ja, dat is ook geen wonder dat jullie niet kunnen zien, want jullie zijn blind. Deze mensen zeggen, ja, we zien het nog niet, we zien het nog niet. En dan zegt hij, ja, maar ik kan het nog wel jullie voorhouden, maar jullie zijn blind, dus het helpt niet. Dat is de boodschap. En dat is de aanleiding om weer over zijn schapen te spreken. Want, zegt hij, mijn schapen horen mijn stem. Dat wil zeggen, ze zijn in staat mijn stem te onderscheiden en dat kunnen jullie niet. Ik kan net zoveel tegen jullie zeggen, maar jullie kennen mijn stem niet. Dat betekent natuurlijk, jullie verstaan niet wat ik zeg. En jullie verstaan het niet betekent ook, jullie willen het niet aannemen wat ik zeg. Dus het dringt niet tot jullie door. En ook met jullie ogen is het al net zo'n probleem, want de tekenen die ik doe, zien jullie niet. De werken die ik doe, die verstaan jullie niet. Mijn schapen daarentegen, die horen mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen geenszins verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze rukken uit mijn hand. Weet u dat we dat woord rukken al een keer zijn tegengekomen in dit hoofdstuk? In het eind van vers 12. De herder, de huurling, ziet de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht. En de wolf rooft ze, staat hier. De voetnoot zegt, gewoonlijk vertaald met rukken of wegrukken. En dan wordt hier naar vers 28 en 29 verwezen. Het betekent dus wegrukken, maar ook vaak dan in de zin van wat een rover doet die iets wegrukt, dus roven. Hier zegt de Heer Jezus iets heel belangrijks. De wolf zou al deze schapen die nog in de schaapskooi van Israël waren achtergebleven wegroven. Inderdaad, heel letterlijk. En nu zou je kunnen denken aan de Romeinen. Die straks in het jaar 70 Jeruzalem hebben verwoest. Ontzettend veel van de Joden hebben gedood of zelfs gekruisigd. Of als slaven hebben verkocht. Vreselijk. Het is heel erg, het is heel dramatisch wat hier geschilderd wordt. Deze geestelijke leiders waren huurlingen. Ze konden er niets aan veranderen. Wat de wolf zou doen, ze hadden daar ook geen enkele grip op als ze er al belangstelling voor hadden. De wolf zou zijn gang kunnen gaan. Hij zou verslinden en verteren. En de Heer Jezus zegt van zijn schapen iets zo heerlijk, zo groots. En dan gebruikt hij precies datzelfde woord. Niemand kan ze rukken uit mijn hand, vers 28 en vers 29. Niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één. Dat betekent ook de vaders hand en mijn hand zijn één. We zijn niet in twee handen, het is één hand. Dat is de hand van de vader, dat is de hand van de zoon. Nou, eerst dit. Niemand kan ze rukken uit mijn hand. Wat is dan een belangrijk woord? Er wordt vandaag zoveel gediscussieerd over zekerheid van het geloof, zekerheid van het heil. En zoveel mensen geven eigenlijk de indruk dat zoiets op aarde niet kan bestaan. Dat je nooit zeker kunt zijn. Ik weet niet waarop ze dat baseren, waarschijnlijk op hun eigen gevoelens. Maar de Heer Jezus zegt tegen elk van zijn schapen, niets of niemand kan jou rukken uit mijn hand. Eigenlijk moet ik misschien niet eens zozeer zeggen, het is een kwestie van de zekerheid, als wel de kwestie of een kind van God alsnog verloren kan gaan. Of een werkelijk wedergeboren mens, die een schaap van de goede herder is, nog ooit verloren zou kunnen gaan. Dat is nog scherper uitgedrukt. En de Heer Jezus zegt, van zijn schapen die hem werkelijk toebehoren, ik heb het niet over schijngelovigen, over valse beleiders, maar degene die hem werkelijk toebehoren, daarvan zegt hij, er is niets of niemand dat ze kan rukken uit mijn hand en uit de hand van mijn vader. Zoals Paulus het ook zegt, er is niets of niemand dat ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer, Romeinen 8. Maar het andere wat ons natuurlijk hier treft, dat is dat woord ik en de Vader zijn één. Dat is precies het punt waar de Joden stenen opnemen om hem te stenigen. Welk mens zou zoiets kunnen zeggen? Dat is ongelooflijk. Denkt u erom, als een Jesaja of een Jeremia, een Mozes, een Daniel, een Elia zulke woorden hadden gesproken. En ze zouden gestenigd zijn onder het volk, zou dat met volkomen recht gebeurd zijn. De allergrootsten in het koninkrijk Gods hebben zich nooit verstout om zulke woorden te spreken. Daarom, ja, het is zo jammer vaak dat wij die woorden allemaal al zo goed kennen. Je zou eens op dat moment tussen de Joden moeten staan en eens moeten voelen de spanning die er in de lucht hangt al bij al dit soort woorden. Die één striemende aanklacht tegen hen zijn, maar ook één jubelende verdediging van zijn schapen. En dan komt daar zo'n woord, terwijl die gemoederen al zo opgezweept zijn van woede en verontwaardiging, zo'n woord. Ik en de Vader zijn één. Ik en de Vader zijn één. En dan nog schrijven bepaalde theologen in recent verschenen boeken, de Heer Jezus, Jezus heeft nooit geclaimd de Messias te zijn, nooit geclaimd de Zoon van God te zijn en al helemaal nooit geclaimd God te zijn. En als je dan vraagt, ja, maar er staat toch dit en er staat toch dat, en je noemt al die versen, dan zeg maar, ja, maar dat is er later ingeschoven. Ja, zo kan ik ook gelijk krijgen. Zo kun je elke denkbare theorie verdedigen. Het heeft niets om het lijf. Het is geen wetenschap, het is geen theologie, maar het is al helemaal geen waarheid. De Joden hadden heel goed gehoord wat ze hoorden. En ze hadden heel goed beseft wat de Heer Jezus bedoelde, beter dan die theologen. Zij begrepen heel goed, vandaar dat ze hem willen stenigen. En voor hun besef ook terecht. Dit was godslastering. Het was of de waarheid, nou dat kon natuurlijk bij hen niet opkomen, of het was godslastering. En dan zou hij gestenigd moeten worden. Jezus ontwijkt niet aan hun handen, zoals we dat eerder in het evangelie lezen, maar hij legt eenvoudig uit wat hier gebeurt. Kijk, zegt hij tegen die mensen, kijk dan toch, doe dan toch je ogen open. Kijk naar die werken. Welk van die werken geeft aanleiding om mij te stenigen? Met andere woorden, als jullie goed naar mij luisteren, hoe kun je dan menen dat je daarin iets godslasterlijks hoort, als je zo duidelijk ziet hoe God door mijn handen werkt? Wel, zeggen ze, wil je ook niet stenigen om een goed werk, maar om lastering, omdat u die een mens bent, u zelf God maakt. Vers 33, zij hadden het goed begrepen. En dat is heel merkwaardig, dat is voor veel mensen moeilijk te verstaan, kan ik ook maar wel begrijpen. Er staat er, de Heer Jezus citeert dan uit uw wet, wet is nou zo'n voorbeeld hier waar dat eigenlijk het hele Oude Testament aanduidt. En hij citeert dan een woord uit Psalm 82, waar staat, u bent goden. Dat wordt daar gezegd letterlijk, al in het eerste vers of tweede, God staat in de vergadering van de goden. Vaak vertaalt men daar, verstaat men daaronder de rechters, de aardse rechters. Maar dat zijn dan toch in elk geval vertegenwoordigers van de goden. De goden zijn de reële machten die door de geschiedenis van de volkeren leiden. In feite zijn die goden gevallen engelen. Maar ze worden in de Bijbel heel vaak goden genoemd. Hemelwezens. Zelfs als wat we in het boek Job lezen van die zonen Gods die voor Gods aandacht verschijnen. En die Jezus zegt, jullie weten toch dat er zulke wezens bestaan die in de Bijbel goden worden genoemd? Alleen al daarom, als je weet dat ik uit de hemel ben neergedaald, dat ik dus, als ik dat woord zo mag gebruiken, een hemelwezen ben. Alleen al daarom zou je toch niet zo verschrikt hoeven te zijn dat ik mij een God noem, terwijl wij natuurlijk weten uit andere schriftplaatsen, maar hij geprobeert de gemoederen te sussen, terwijl we weten uit andere schriftplaatsen dat hij natuurlijk nog heel wat meer is dan een God. Hij is God de Zoon van God. Maar het helpt niet wat hij tegen hen zegt. Hij wijst hen opnieuw op de werken, maar ze probeerden opnieuw hem te grijpen en hij ontkwam uit hun handen. En hij gaat naar een eenzame plaats, over de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte. En dan staat er aan het einde van dit hoofdstuk,
Velen geloofden in hem. Ik vind dat een treffend woord. Dit zijn de eenvoudigen, de naamlozen. Dit zijn de mensen uit de massa. Denk erom, in het Johannes-evangelie moet je altijd heel voorzichtig zijn als er staat velen geloofden in hem. Want we hebben al meermalen gezien dat dat ook mensen waren die soms, ja, later toch weer terugvielen. Geen echte gelovigen. Veel mensen waren discipelen en weken later toch weer terug, Johannes 6. Velen geloofden in hem, maar hij zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, want hij wist zelf wat in de mens was, staat er in het slot van hoofdstuk 2. Dus je moet het met enige omzichtigheid bejegenen. En toch, er zit iets heel verkwikkends in deze zin. Niet voor de leiders, niet voor de knappe koppen die met al hun redeneringen de waarheid van God toedekken. Terwijl er onder de eenvoudigen zoveel zijn. Misschien wel omdat ze geen voetstuk hadden waar ze eerst van af moesten komen. Die hem kenden, die hem aannamen. Heel eenvoudig, omdat ze schapen van de goede herder waren. Je hoeft geen fariseer of schriftgeleerde te zijn om een schaap van de goede herder te zijn. Misschien is het wel een voordeel als je het niet bent. Hoewel we ook in het boek Handelingen lezen dat vele van de priesters, van de fariseeën tot geloof kwamen. Het hoeft geen verhindering te zijn. Zelfs theologen kunnen in de hemel komen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het is vaak wel een belemmering. Onze redeneringen kunnen zich heel makkelijk plaatsen tussen ons en God. Dat is geen pleidooi voor de ongeletterden. Dat begrijpt u ook wel. Maar het is wel een gevaar waar we op verdacht moeten zijn. De eenvoudigheid van het geloof. Niet eenvoudig in de zin van simpelheid. Alsof hoe dommer iemand is, des te dichter staat hij bij God. Alsof dat een automatisme zou zijn. Domheid is trouwens ook niet hetzelfde als eenvoudigheid. Domheid is gebrek aan kennis en aan het vermogen om kennis te verwerven. Maar eenvoudigheid, dat betekent of iemand nu dom is of knap. Geleerd of ongeleerd. Eenvoudigheid is de eenvoudige overgave aan het woord van God. Het eenvoudig zich toevertrouwen aan de goede herder. En dat is voor elk mens weggelegd als zijn ogen maar open gaan om zijn heerlijkheid te zien. Als de oren maar open gaan om zijn woord te horen. Mocht het voor sommigen van u misschien vanavond wel Chanukka-feest worden. Het feest van het licht. Doordat in uw ziel misschien voor het eerst van uw leven het licht van Gods genade gaat schijnen. Als u zo'n eenvoudig mens bent als hier beschreven staat. Die in eenvoudigheid zich overgeeft aan het woord van God. En overgeeft aan hem die in dat woord wordt beschreven. Aan onze Heer Jezus Christus. Die zijn woorden gelooft. Zijn werken gelooft. Zijn persoon gelooft. Gelooft in hem die zijn leven voor ons heeft afgelegd. Om het voor ons weer op te nemen. Die in dat opzicht aan God gehoorzaam is geweest, die hem dat gebod heeft gegeven om zijn leven af te leggen. En die zijn leven aflegde opdat de schapen, we zijn er wat vlug overheen gegaan, opdat de schapen, zoals we het hier lezen, leven, eeuwig leven zouden hebben, vers 28. Ik geef hun eeuwig leven. En in vers 10 aan het einde stond, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het overvloedig hebben. Is dat niet heerlijk? Eeuwig leven is niet alleen maar het leven straks als we gestorven zijn. Dat is ook een ander diep ingesleten misverstand. Alsof het eeuwig leven het leven in het hiernamaals is. De Heer Jezus zegt niet ze gaan naar het eeuwige leven. Hij zegt ze hebben het eeuwige leven. Het is het leven dat in ons gekomen is, het nieuwe leven. En dat nieuwe leven komt nu al in ons tot ontplooiing. Totdat het zich ten volle ontplooit straks in de heerlijkheid. Maar die ontplooiing begint nu. Daarom begint geestelijke groei ook nu. En daarom dat prachtige woord in vers 10, dat is een mooie afsluiting voor vanavond. Opdat zij het leven hebben en het overvloedig hebben. Daar is een verschil tussen. Ik denk dat er heel veel christenen zijn die waarachtig wederom geboren zijn. Het leven is in hen. Maar het is nog als een kastplantje. Eén nachtvorstje En je houdt je hart vast voor dat kleine plantje. Hier wordt gesproken over leven in overvloed. Leven hebben en het overvloedig hebben. Dan moet dat leven zich in je gaan ontplooien, ontvouwen. Dat noemen we geestelijke groei. Geestelijke rijping. Dan ga je de goede herder steeds beter kennen. Precies zoals we het gezien hebben bij de blindgeborene. Die elke keer een stapje verder kwam in zijn kennis van de Heer Jezus. Die steeds dichter daarmee bij de Heer zelf kwam. Totdat hij tenslotte zich voor hem neerboog en een aanbidder werd. Dan ging dat leven zich ontplooien. En als dat leven zich gaat ontplooien, dan leer je niet alleen maar het nieuwe leven kennen. Heel veel mensen hebben het nieuwe leven in dit vaderlandje en weten het niet eens. Daar ben ik diep van overtuigd. Want het wordt aan alle kanten afgeremd om dat voor jezelf aan te nemen, dat je dat nieuwe leven hebt. En het jammere daarvan is niet alleen dat ze daardoor de vreugde van het heil missen, maar ook dat het leven daardoor geen kans krijgt zich te gaan ontplooien tot die volle overvloed van het leven. Vandaar dat ik in afsluiting zeg, ik hoop niet alleen dat bij sommigen van u het licht mag opgaan in een duistere ziel, doordat u zich toevertrouwt aan de goede herder, maar ook dat als dat leven al in uw ziel aanwezig mag zijn, dat het zich mag gaan ontplooien door de kracht van de Heilige Geest. En u werkelijk mag komen tot de volle overvloed van het leven. Veel christenen weten niet eens dat het bestaat. Er zijn er ook veel die voelen dat er meer moet zijn dan wat ze hebben. En daarom zeg ik, ik wens u die volle overvloed van het leven. Door de doorgaande werking van de Heilige Geest. Amen.